Rijtje vragen gekregen, naar aanleiding van een Maranatha-avond over de eindtijd, het volgende. In Openbaring 8, vers 10 en 11 staat dat er een grote ster viel, brandend als een fakkel. Dat viel op bronnen en rivieren, zijn naam is Alsem. En vele mensen stierven omdat het water bitter geworden was. En volgens de spreker zou dit wel eens te maken kunnen hebben met Irans kernwapenprogramma. Dat het woord alsem bitter ook gezien kan worden als radioactief. Besmet water. Wat is uw mening? Nou, ik hoef die andere broeder niet aan te vallen. En ik hoef hem ook niet te verdedigen. Er komt een ster uit de hemel. En een ster staat in het boek Openbaring altijd voor een leidende engel. Een ster uit de hemel betekent dat er een machtige engel uit de hemel valt. Je moet je dus een beetje moedig voor ons. Maar Israël heeft een engel die voor hen strijdt. En die wordt genoemd met naam en toenaam. Dat is Michael. Ik was even aan het stotteren. Maar ik word door mijn souffleuse geholpen. Die vooraan. En die gaat elke avond mee. Die weet dat. Alle toespraken uit haar hoofd. Nee hoor. Maar het is Michael. Maar die wordt uw vorst. En Daniel spreekt, die hoort de Heer zeggen, uw vorst, dus Israëls vorst, Michael. Dat is heel duidelijk. Bovendien, als er strijd in de hemel is, dan is Michael daar ook in Openbaring 12, dan strijdt Michael en zijn engelen. Het is dus een engelenvorst die strijdt. Maar er is ook een vorst van Griekenland. En er is ook een vorst van de Meden en de Perzen in het boek Daniel. Even zorgvuldig lezen. Dus het is niet alleen een vorst voor Israël, maar het is ook een vorst voor Griekenland en het is ook een vorst voor de Meden en de Perzen. Maar dat betekent Iran, dus ik hoop dat dat helder is. Daar ben ik al bijna bij mijn antwoord. Er is dus een vorst van Iran. Een demonische vorst. Een engelenvorst. Die specifiek als gezaghebber, als leidsman aan Iran geklonken is. In de hemel. Dat hij uit de hemel komt, dat is een tweede, met de engelen. Met de Satan en de engelen wordt hij uit de hemel gestoten. Maar hij is er wel. Dus, en als in Openbaring 8 sprake is van een, wat is nog voor Openbaring 12, ik hoop dat u het pakt. Openbaring 12 is de oorlog in de hemel en dan valt Michael en al zijn engelen. Sorry, dan valt de duivel, de Satan en al zijn engelen uit de hemel. Maar daarvoor in hoofdstuk 8 wordt een ster gezien, een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. Dus ik ga wel mee met de gedachte dat het iets met Iran te maken zou kunnen hebben. Dat zou heel goed kunnen. Maar het gaat erom dat uit de hemel een kwaadwillende, niet een goedwillende, maar een kwaadwillende engel valt. En die zal dan inderdaad op de wateren vallen. En het is niet voor het eerst dat al gezegd is dat het woord alsem hetzelfde is als het woord Tsjernobyl in het Russisch. Ik word een beetje moeilijk, maar van Tsjernobyl hebben we iets. Maar dat is ook radioactiviteit geweest, waardoor de toenmalige situatie zo onhoudbaar was, dat het gewoon bijna stuk ging. Nou, dat is inderdaad wat er gebeurt. Dus in die tijd van hoofdstuk 8, vers 10 en 11, wordt het water bitter. En dat komt ergens vandaan. En dat heeft te maken met een ster, een grote ster die uit de hemel valt. En daar moet ik bij laten, want hier staat niet bij dat het Iran is. Dat zou best kunnen, maar. En het zit er een beetje aan te komen, zou je bijna zeggen. Maar hoe dan ook, want Iran wordt dus inderdaad opgehitst om als Jodenhater, zoals het boek Esther u aanduidt. Neem het boek Esther één keer profetisch. Zie het één keer, niet als een verhaal van een koningin en die weggaat en een andere koningin die daarvoor in de plaats komt, maar als een conflict tussen de moddige man, de Jood, en de Jodenhater. Dat conflict, dat is het boek Esther. Het is een enorm spannend verhaal, een heel bijzonder conflict. En die Jodenhater die denkt, ik heb gewonnen en nu gaan ze er allemaal aan. Ze zouden allemaal omkomen. En in die ene nacht draait de Heere dat hele proces helemaal om. Dus in één nacht in het boek Esther kan niemand slapen. Esther niet, Mordechai niet, Haman niet, niemand slaapt, koning niet. En dan, pst, de knobbel. En dan gaat het, dat is de bijzondere ontknoping in het boek Esther. Goed, dat was dus die vraag. En dan kan degene die zeggen dat ze Joden zijn, ook betekenen mensen die ons weer onder de wet van Mozes willen brengen. Dat kan. En dat heb ik gesuggereerd. Ik heb gesuggereerd dat er van alles naar ons toe komt om ons weer op een bepaalde bodem te krijgen. En daar zit misschien wel iets van goede bedoeling bij. Ik zeg niet dat het goed is, maar de intentie kan nog wel goed zijn. Maar er zit ook kwade bedoeling bij. En als je weer op een punt komt van Israël, die het houden van de wet heeft gekregen om de zegen binnen te gaan, dan zit je bijna bij deze opmerking. Die heb ik gebruikt. Ik heb toen gezegd dat er dus een aantal stromingen zijn die ons eigenlijk bij de zegen van de Heere vandaan houden. En ja, een daarvan is inderdaad dat je weer gaat denken zoals Israël dacht en zoals ze nu nog denken te moeten leven. En ik weet het wel dat je daar respect voor kunt hebben als ze naar de wil van de Heere willen leven. Nou, dat is op zich een goed motief, dat is een goed streven. Maar als je denkt dat je daardoor de zaligheid of het heil kunt krijgen, dan heb je het helemaal mis. Want uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een geschenk van de Heere. Dus dat gevaar van iedere keer weer ombuigen. Nou ja, bijna wat je in Zacharia 3, dat is dat stukje tekst waar de hoge priester Jozua met vuile kleren voor de engel van de Heere staat. Dat stukje tekst. En de Satan staat erbij en zegt, kijk, daar heb je het weer, hè? Daar heb je het. Zie je wel, je bent er nog lang niet. Nou, ik ken heel veel gelovigen die dat eigenlijk elke zondag horen. Je bent er nog lang niet. Het is helemaal weer mis met je. Weer verkeerd gedacht of weer verkeerd gekozen. Maar er is een ander die zegt, doet uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan. En dat is de engel des Heren. En zo gebeurde het. Is dat niet een brandhout uit het vuur gerukt, Zacharia 3? Ja, je bent een brandhout uit het vuur gerukt. Prachtige dingen. Goed, dat is dus denk ik ook wel helder zo. En dan was er een vraag over een uitdrukje die vandaag gebezigd wordt. Celebrate recovering. Recovering is herstel en celebrate is vieren. Dus het vieren van herstel. Dat is in een bepaalde gemeente. En er worden allerlei dingen bijgehaald. Nu weet ik van de onderliggende gedachte van de beweging niet veel. Ik heb er eigenlijk niks over gelezen. Maar wat ik wel weet is dat het weer in is vandaag om iedere keer weer, en dat heb ik zondag in een bepaalde dienst ook willen zeggen, en dat heb ik ook gedaan, iedere keer wil men weer terug naar wat er allemaal mis is gegaan. En dan weer een viering van herstel. Ik weet niet of je oplet op Family 7 of in bladen of waar dan ook, maar getuigenissen van mensen die het helemaal verknald hebben, die aan alle kanten de fout in gingen, die worden heel erg zwaar omarmd. En die worden binnengehaald om het verhaal te vertellen. En meestal krijgen ze applaus, want het is wel een heel indrukwekkend verhaal. En die zijn soms ook echt indrukwekkend, wat de Heere gedaan heeft. Maar de vraag is natuurlijk of dat de route van de Heere is. Of dat voor ons een soort viering is, celebrating, of het een soort viering is van wat er gebeurd is. Ik wil voorzichtig proberen. Ik heb een broeder gekend, dat voorbeeld heb ik vaker gebruikt, die zwaar in de alcohol was en die zijn verhaal in de gemeente ging vertellen van wat de Heer allemaal gedaan had. Nou, dat was een prachtig verhaal, iedereen was diep en diep onder de indruk. Toen werd er gezegd van, nou, ik noem hem even Jan. Jan die is bij ons in de gemeente, die heeft dit gezegd. Die moet je ook eens vragen. Nou, dus bij de buren, de andere gemeente, werd Jan ook gevraagd. Kun je je getuigenis bij ons ook geven? Ja, dat wou hij wel. Dat gaat heel lang goed natuurlijk, totdat Jan denkt bij zichzelf, nou, mijn verhaal is toch wel mooi, hè? Het is wel een mooi verhaal. Dus het wordt langzamerhand een soort artiest. Nee, sorry hoor. Het is echt gebeurd. En hij voelt zichzelf een beetje een geroepene. En hij voelt zichzelf ook belangrijk worden. Op een bepaald moment is Jan belangrijker dan de redding. Is het verhaal op zich niet waar? Ja, dat was juist. Hij kwam uit de goot. Het is echt gebeurd. Maar het wordt op een bepaald moment een valstrik. Het mooie kan je valstrik worden. Is altijd zo, hoor. Als je heel goed kunt musiceren, dan is dat een geweldige gave. Maar dat kan ook je valstrik worden. Ik heb het niet over jouw piano, maar over jouw orgel. En ook niet over mijn saxofoon. Nee. Ik weet waar ik het over heb. Eerste prijs, lof van de jury en zo. Dat, op een gegeven moment heb ik van de Heer mijn saxofoon los moeten laten. En ik weet ook van mensen die hun postzegelverzameling los moesten laten. Is dat fout op zich? Nee. Ik ken een broeder die het fokken van konijnen los moest laten. Is het fout om konijnen te fokken? Niks mis mee. Maar als het tussen God en jou in komt te staan, precies, daar heb je het. Maar stel nu dat ik iedere keer terug moet naar wat ik allemaal gedaan heb. Dan kom ik iedere keer weer die prut omhoog hengelen. En ik heb zondag ergens gezegd, vroeger was er bij het zoeklicht, dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker, een soort poster te krijgen. Met een tekst uit Micha, dat de Heer onze zonden achter zijn rug werpt in de diepten van de zee. Ik heb er ook een grapje bij gemaakt, en dat misschien mag dat, ik weet niet of dat mag. Ik was lid van zo'n muziekvereniging, en de dirigent was een hele felle. En de voorzitter van de muziekvereniging, dat was een tubablazer, en die deed er nooit ene fluit aan huiswerk. Weet je, normaal moet je dan thuis ook oefenen, hè? Moet je dus je toon laten doen en zo. Deed hij niet. Dus hij bad iedere avond, hij als voorzitter opent hij dan de avond, de muziekrepetitie. En dan bad hij, u werpt onze zonden in de eeuwige vergetelheid en vergevenheid en achter uw rug. Nou ja, mooie termen, een hele rij termen achter elkaar. En hij op een moment boos, en zei, daar liggen al heel wat tubas. Weet je wel, zo van, die zonden, die liggen dus achter. Maar moet ik nu die zonden weer ophengelen? En het poster was een bordje met verboden te vissen. Je kent hem wel, hè? Het bestaat nog wel ergens in ansichtkaartvorm. Daar zit iemand met. Maar je mag helemaal niet vissen. Als de Heer nu jouw verkeerdheid, jouw zonden weggeworpen heeft. Als hij dat weggedaan heeft. Moet je dat dan weer boven halen? Moet ik dan die vuile kleren van Jozef zeggen. Ja, nou, ik maak ze vandaag maar weer eens even vuil. Want dan kan ik nog een keer een recovering. Een celebrate van recovering krijgen. Is dat zo? Moet je ze weer vuil maken? Nee. Dus ik ben er heel bang voor. Echt heel bang voor. Dat mensen iedere keer weer naar boven willen halen. En dat wordt dan gebruikt als ja, dit zijn de wonderen. Dat zijn ook wonderen. Vertrouw je nog aan toe. Toen je kwam bij de Heer Jezus. En al je prut en al je verkeerdheid en al je overtredingen weggewassen waren door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Maar moet ik dan iedere keer over die prut gaan praten? Of moet ik het over hem gaan hebben? Ja, maar dan moet je toch weer zeggen, ja, maar dat en dat heb je fout gedaan. En toen heeft al je zonden weggewassen. Niet één of een paar of een aantal. Alles is weg. En je moet die celebrating kennen van hem eren, hem groot maken, hem vereren, hem alle lof toegeven. En je moet niet al je details gaan noemen. Dus al die verhalen zijn soms nuttig als het om een evangelieactie gaat. Als iemand in een persoonlijk gesprek zegt, ja, maar ik ga naast je zitten, want dat heb ik ook mee. Dat kan ik me voorstellen, dat je dat zegt. Ik zat in dezelfde narigheid, ik zat in dezelfde modderpoel. Maar je moet aan de andere kant ook zeggen, het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus alleen geweest. Ik hoop dat u het pakt. En er was dan een vraag over de gelovigen die nu sterven, gaan die dan naar het vaderhuis direct? Dat wordt heel vaak gezegd, want in het huis van de vader zijn vele woningen. Dat is de troost, dus voor jou dus ook een hukje, dus je gaat er ook naartoe. Er zijn vele woningen, dus de troon. Het antwoord is, nee, de gelovigen die nu sterven gaan niet naar het huis van de vader. Nog niet. Ze gaan er wel naartoe, maar nu nog niet. En dat is moeilijk, want die tekst uit Johannes 14 staat veel op rouwbrieven. En ik begrijp dat ook. En ik wil er ook geen kritiek op hebben. Want ik geloof dat ontbonden en met Christus zijn verreweg het beste is. En dat ja, daar waar de Heer Jezus is, super is. Onuitsprekelijke woorden horen, prachtige dingen. 2 Korinther 12, Filippenzen 1, enfin, vele teksten. Paradijs. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Maar als de Heer Jezus komt, dan gebeuren een paar dingen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Waar komen ze dan vandaan? Die zijn in het paradijs. De derde hemel. U mag ook schoot van Abraham zeggen. Een prachtplek waar ze prachtige dingen horen, waar ze vertroost worden, waar ontbonden met Christus zijn, verreweg het beste. Ik bedoel niet een soort wachtkamer en dan maar wachten. Wat, nee, positief. Ze horen, ze worden vertroost, ze zijn bezig, ze zijn daar, ze genieten. Dag in dag uit genieten. Want het is niet het huis van de Vader, want daar komen ze niet zonder jou, als je gelooft. Want op het moment dat de bazuin dan klinkt, de doden in Christus zullen opstaan vanuit hun plaats, zullen wij, de levenden, veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik en samen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we dan bij de Heere komen. Met andere woorden, zij komen niet zonder ons, daar. Maar ze hebben het wel mooi. En dat is een enorme troost voor iedereen die een geliefde heeft moeten missen. Het is een superplek. Want woorden horen een mens niet geoorloofd uit te spreken, dat is voor mij een enorm verlangen. Ik zou zo graag de stem van de Heer horen. Ik zou zo graag aan zijn voeten willen zitten en van hem bijbelles krijgen. Dat is het mooiste voor, zou het mooiste voor mij zijn dat dat denkbaar is. Als je van bijbelstudie houdt, dan is dit geweldig. Nou, dat maken ze mee. Elke dag. Nou ja, dan kunt u zeggen, ja, maar dat word je dan ook een beetje moe van. Elke dag bijbelstudie, elke dag bijbelstudie. Nou, het wordt afgewisseld met zingen. Ja. Zo nu en dan zingen ze daar ook. En er wordt misschien wel afgewisseld met luisteren naar wat anders. Nee, maar hoe dan ook, een prachtige plaats. Vertroosting, bemoediging, genieten, horen, troost. Aan alle kanten. En toch gaan ze daar weer weg. En ze gaan naar het huis van de Vader. En daar zullen wij hen vergezellen. En zij zullen ons vergezellen. Zo zullen we samen daar komen. Dat is de boodschap uit de schrift. En dat zijn geweldige dingen. Dat wil ik nog danken. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier mochten zijn vanavond in Emmen. En ja, we willen danken dat u in uw genade de Heer Jezus hebt willen geven als een losprijs. Hij is het offer. Hij is de verzoening. En als we het hebben over verzoendeksel, dan is het hetzelfde woord als genadetroon. Laten we dan toegaan tot de troon van de genade, opdat wij hulp krijgen op het juiste moment. Dank u wel dat dat allemaal mag en kan en dat u dat ook wilt. Zegen iedereen van ons, hoofd voor hoofd, hart voor hart, in onze eenzaamheid, in onze pijn, in ons misschien onbegrip, in onze verdwaasdheid, in onze aanvallen die komen, omdat we voor u kiezen, worden we uitgelachen, komen we aan de kant te staan, vindt men ons maar zielige, kleine, nietige wezentjes. Maar Vader, vanavond, gij hebt kleine kracht. We hoeven niet de krachtpastel uit te hangen. Dank u wel, Vader, dat u met ons meegaat. Ook als we naar huis gaan, wilt u ons nabij zijn en dat wilt u. U gaat ons geleiden, u wilt met uw zegenende handen boven ons zijn. En in ons hart is de Heilige Geest die ons laat zien wie de Heer Jezus is. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor de organisatie. Dank u wel voor de zorg. Dank u wel voor de techniek. Dank u voor de muziek. Dank u wel voor alles wat er is gebeurd. We prijzen u, danken u en eren u om wie u bent. Amen.